En vanavond gaan wij naar Jeremia 27. Dat hoofdstuk begint met... In het begin des koninkrijks van Jojakim, zoon van Josia, koning van Juda, geschiedde dit woord tot Jeremia van de Heere, zeggende... En daar kom ik zo op terug, maar dan krijgt hij zijn opdracht. Alzo zeide de Heere tot mij, maak u banden en jukken en doe die aan uw hals. En zend ze tot de koning van Edom en tot de koning van Moab en tot de koning der kinderen Ammons en tot de koning van Tyrus en tot de koning van Sidon. Door de hand der boden die te Jeruzalem tot Zedekia, de koning van Juda, komen. En beveel hun aan hun heren te zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Zo zult gij tot uw heren zeggen, ik heb gemaakt de aarde, de mens en het vee die op de aardbodem zijn, door mijn grote kracht en door mijn uitgestrekte arm, en ik geef ze aan welke het recht is in mijn ogen. En nu, ik heb al deze landen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn knecht. Zelfs ook het gedierte des velds heb ik hem gegeven om hem te dienen. En alle volken zullen hem en zijn zoons zoon dienen, totdat ook de tijd zijns eigen lands komen. Dan zullen zich machtige volken en grote koningen van hem doen dienen. En het zal geschieden, het volk en het koninkrijk, dat hem, Nebukadnezar, de koning van Babel, niet zal dienen. En dat zijn hals niet zal geven onder het juk des konings van Babel. Over datzelfde volk zal ik, spreekt de Heere, bezoeking doen door het zwaard en door de honger en door de pestilentie, totdat ik ze zal verteerd hebben door zijn hand. Gijlieden dan, hoort niet naar uw profeten en naar uw waarzeggers en naar uw dromers en naar uw guichelaars en naar uw tovenaars, de welke tot u spreken zeggende, gij zult de koning van Babel niet dienen. Want zij profeteren uw valsheid om u verre uit uw land te brengen en dat ik u uitstoot en gij omkomt. Maar het volk dat zijn hals zal brengen onder het juk des konings van Babel en hem dienen, datzelfde zal ik in zijn land laten, spreekt de Heere, en het zal dat bouwen en daarin wonen. Daarna sprak ik tot Zedekia, de koning van Juda, naar al deze woorden, zeggende enzovoort. En hier herhaalt het verhaal zich. En daarna vertelt Jeremia nog een keer hetzelfde verhaal aan de priesteren en tot het ganse volk in vers 16. En de algemene mededeling is deze, dat deze landen, deze koninkrijken door God gegeven worden aan Babel, hetgeen in de praktijk betekent dat de Heer zelf dus verantwoordelijk is voor de oprichting van het Babylonische Rijk in de tijd. Mag dan als vijand van Israël beschouwd worden, maar het heet knecht, mijn knecht, Nebukadnezar enzovoort. De Heer had daar een bedoeling mee en hij gebruikte de heidenen als zijn leger. Dat zal hij trouwens in de toekomst ook doen, want zo begint Zacharia 14, en dat is nog niet vervuld, zeker niet, nooit, waar de Heer zegt, ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden, enzovoort. En een paar versen verder staat dan, te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dat is een profetie over de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarmee over de wederkomst van Christus. Maar in die dagen gebruikt hij dus ook heidense volkeren om een oordeel te brengen. Nou, in dat geval over het Joodse volk, dat wil zeggen de Joodse staat. En dat is hier ook aan de orde. Zij het dan dat we hier ook melding hebben van Edom, Moab, Ammon, Tyrus en Sidon. Ongeveer zo'n rijtje, iets korter dan het rijtje dat we tegenkwamen in hoofdstuk 25 vanaf ongeveer vers 19 was dat. Toen hadden we niet alleen de naaste buren, maar ook de verre buren. En hier hebben we alleen de naaste buren feitelijk. Ik heb met opzet even verder gelezen. En ik weet niet of het u opgevallen is, maar vers 1 van Jeremia 27 is volkomen identiek aan vers 1 van hoofdstuk 26. Het begint net zo. In het begin des koninkrijks van Jojakim, de zoon van Josia, koning van Juda, geschiedde dit woord van de Heere, zeggende, en in hoofdstuk 27 vers 1 staat er dan nog bij, geschiedde dit woord tot Jeremia. Maar voor de rest is het volstrekt identiek. Dat kan zijn, natuurlijk, kan ook gebeuren in het begin des koninkrijks van Jojakim. Er is tijd genoeg voor. Maar niettemin is het vers enigszins omstreden, omdat wij verderop in dit hoofdstuk terechtkomen bij koning Zedekia, die met grote nadruk genoemd wordt. In elk geval in vers 12, om er maar één te noemen. En dan is uiteindelijk dan toch de vraag, in het begin van wiens koninkrijk zijn wij hier? Als het begin is van het koninkrijk van Jojakim, dan kan Jeremia toch onmogelijk met zijn opdracht naar koning Zedekia gegaan zijn. Want u weet hoe het gegaan is, hè? Na Jojakim krijg je Jojachin en dan krijg je de wegvoering van het volk. En daarna krijg je koning Zedekia, die notabene door Nebukadnezar zelf op de troon gezet wordt in Jeruzalem. Over het volkje dat daar dan nog over is, omdat Nebukadnezar het niet de moeite waard vond om ze mee te voeren naar Babel. Daar heeft hij spijt van gekregen trouwens. Nebukadnezar, want 11 jaar later heeft hij het alsnog gedaan. En toen kwam er definitief een einde aan Jeruzalem, werd Jeruzalem verwoest, enzovoorts. Maar we zitten dus met een probleem van enige jaren in deze verse. Want in het begin des koninkrijks van Jojakim kwam dit woord. En hij moest jukken maken, Jeremia, kom ik zo terug. Hij moest jukken maken en ze zenden tot de koning van Edom, Moab, Ammon, Tyrus, Sidon. Via, vers 3, door de hand der boden. Dat wil zeggen, dat waren boden, zeg maar gezanten van die buitenlandse koningen. Die boodschappen overbrachten aan koning Zedekia in Jeruzalem. Het staat er uitdrukkelijk in vers 3. En dat het geen misverstand is, dat blijkt omdat we in vers 12 Zedekia opnieuw tegenkomen enzovoorts. Dus er zit een discrepantie in van enige jaren in elk geval. Men heeft geprobeerd het op te lossen. Je moet er toch wat mee, want zo klopt het niet. De meest eenvoudige oplossing is dit. Jeremia moest jukken maken en banden staten. En dat had hij nog nooit van zijn leven gedaan. Dus hij moest eerst ergens een figuurzaag vandaan halen. Of hoe die dingen maar heten. En uitvinden hoe je dat maken moest. En er gingen jaren overheen. En toen pas Jojakim van het toneel verdwenen was. En daarna ook Jojachin. En Zedekia inmiddels al aan de macht was en intussen dus het grootste deel van het volk was weggevoerd. Toen had hij die dingen eindelijk klaar en toen kon hij naar de koning, maar dat was inmiddels Zedekia. Dan hoef je verder niks te veranderen, kun je het verhaal zo laten staan. Geef het u als optie maar mee, maar mij lijkt het niet correct. Mij lijkt correct dat in vers 1 moet staan, in het begin des koninkrijks van Zedekia, in plaats van Jojakim. En mocht u mij nou vragen, hoe komt Jojakim daarin terecht? Dan zeg ik, nou ja, dat is een verschijnsel dat we in onze Bijbels wel eens vaker tegenkomen. Je hebt twee versen, liefst vlak bij elkaar in de buurt, die toch enigszins met elkaar overeenkomen en bij het overschrijven wordt de fout gemaakt en wordt naar de verkeerde tekst gekeken en zo verdwijnen sommige zinnetjes of woorden van het ene vers naar het andere. Dat komt veel voor, vooral in het Nieuwe Testament wil dat nogal eens gebeuren. Dat is nooit noodlottig, omdat het niet uitmaakt of het ergens anders ook staat, omdat het in hetzelfde verband is. Maar Hier is de tamelijk algemeen toch de gedachte dat de Jojakim hier abusievelijk staat en abusievelijk overgenomen is uit hoofdstuk 26, vers 1. En dat er dus Zedekia moet staan. Ja, ik weet het, er zijn manuscripten, waaronder de Syrische en ik meen ook de Sineticus en noem maar op, weet ik veel. Er zijn handschriften waarin inderdaad in 27 vers 1 Zedekia staat. Zo van, dan zijn al die andere fouten helaas, maar oké. Maar het kan natuurlijk ook, beste mensen, het kan natuurlijk ook gewoon dat iemand op een avond als deze gedacht heeft: hé, is dat Jojakim? Dan krijgen we een probleem in de volgende verse. Want in de volgende verse is Zedekia koning. Dus dat veranderen we vast in Zedekia. En duizenden jaren later vinden wij dan die manuscripten terug en dan zeggen we: oké, er zijn er toch geweest die het goed hebben. Heb je dat nog? Aan dit soort argumenten heb je niet zoveel. Wat je eraan hebt, aan het verschijnsel dat er handschriften zijn waar inderdaad Zedekia staat, is dat het blijkbaar een bekend probleem is van oudsher. En dat de oplossing dus inderdaad is Zedekia. En daar wou ik maar bij laten. Als je er meer over wilt weten, oké, daar moet ik even tijd voor vinden, maar die had ik niet vandaag. Dan moet ik het even nakijken bij, weet die man ook weer? Zijn naam ontschiet mij. Ginsburg, Christian Ginsburg. Dat weet u misschien niet, maar het begin van de avond moet het nog wel even kunnen. Indertijd, dat is 100 jaar en meer geleden, vooral meer dan 100 jaar geleden, hebben heel wat knappe koppen hun uiterste best gedaan om een zo betrouwbaar mogelijke tekst van de Bijbel te verzamelen. Dat zit er meer in, de noodzaak daar zit er weer in, dat er nogal wat verschillende lezingen zijn, zoals deze. Verschillende lezingen in verschillende manuscripten. En de vraag komt altijd, zoals vanavond weer naar boven: wat is de goede en wat is de verkeerde? Op een of andere wijze, in het christendom, onder christenen, heerst de gedachte dat die problematiek specifiek is voor het Nieuwe Testament en voor de vele Griekse handschriften die daarvan in omloop zijn. Nou moet ik zeggen dat in de praktijk ook inderdaad de meeste problemen zaten in het Nieuwe Testament. En we hebben daar diverse verschillende versies van het Griekse Nieuwe Testament inmiddels aan te danken. Want er zijn allerlei mensen geweest die dan een volgens hen correcte Griekse versie van het Nieuwe Testament geproduceerd hebben. Toch zijn ze dan nog wel eens wat verschillend. En daar heeft men uiteindelijk het volgende op gevonden. Tegenwoordig gebruikt men de versie van meneer Nestlé. Die was rijk geworden door de koffie en de thee en zo. Nestlé heet de man. Nestlé. Dus het heet Nestlé, Griekse Nieuwe Testament, veel gebruikt. Men beschouwt het als over het algemeen de beste van allemaal. Maar lang niet correct. En men heeft die versie van Nestlé voorzien van een zogenaamd kritisch apparaat, heet dat. Dit is wetenschappelijke terminologie. Kritisch apparaat. Dan denkt u, er hoort er heel machine bij op 220 volt. Maar ik moet u zeggen, nee, het kritisch apparaat bestaat uit voetnoten. Dat wil zeggen, als de versen iets bijzonders hebben, als iets omstreden is, staat er een nummertje bij en dan kun je in de voetnoten kijken wat dan de eventuele andere lezingen zijn en bij wie je die dan kunt vinden. That's it. En dat heet Nestlé Aland. En ik hoor Nestlé Bijbel en Aland met een D aan het eind, dat is dan de man die al die het kritisch apparaat heeft samengesteld enzovoort. En tot mijn vermaak hoor ik links en rechts dan altijd: nee, als je een Grieks Nieuw Testament moet hebben, moet je Nestlé Aland hebben. Dat is de beste. Maar ik moet u zeggen, dat is gewoon die van Nestlé. En het kritisch apparaat kunt u waarschijnlijk toch niet lezen, omdat het uitsluitend in het Grieks geschreven is, die voetnoten. Dus je hebt een groot probleem. Hebben u dat nog? Daar kunnen alleen zeg maar de vaklui nog iets mee. Of zij die die dat misschien net niet gehaald hebben. Maar je moet er wel voor doorgeleerd hebben om dat te kunnen lezen. Verder heb je daar niks aan. Maar waar het me om gaat is dit. Dat inderdaad het moeizaam geweest is om tot een betrouwbare tekst van het Nieuwe Testament aan te komen. Ik kan er meteen bij vertellen dat toen de lui daarmee klaar waren, maar er zo aan gewend waren om die teksten te bestuderen, maar ze waren al klaar, zijn ze ermee verder gegaan en toen hebben ze een theorie ontwikkeld over wie al die teksten geschreven zou hebben en wanneer het dan gebeurd zou zijn. En dat heet de moderne schriftkritiek. Officieel, schrijf je met hoofdletters. Higher criticism in het Engels. De hogere schriftkritiek. En waar ik het net over had, is de lagere schriftkritiek. Die is perfect. Dat klusje hebben ze knap geklaard. Maar merkwaardigerwijze hebben wij christenen altijd vernomen dat dat probleem bij het Oude Testament niet bestond. Omdat de Joden heel nauwkeurig in de loop der eeuwen het Oude Testament hebben overgeschreven met allerlei controlemiddelen enzovoort, zodat dat perfect is en er hoeft niks aan te gebeuren. Dan moet ik u zeggen dat dat ook een misverstand is. Dat is helemaal niet waar. Er waren net zo goed allerlei verschillende versies van in omloop. En het idee dat er allerlei proefmiddelen waren om te checken of de vertaling wel goed was en het goed overgeschreven was, dat is onzin, want zo'n methode bestaat uiteraard niet. Als dat bestond, dan zouden we die vandaag nog steeds gebruiken voor het corrigeren van drukproeven en alles. En er zou er nooit meer een fout staan in een artikel in de circulaire en ook niet in de krant trouwens. Zo'n methode bestaat niet. Wie dat verteld heeft, Joden zelf waarschijnlijk, maar dat is onzin. Niettemin, er zijn inderdaad pogingen gedaan om te komen tot een correcte versie van het Hebreeuwse Oude Testament. Dat is gebeurd door een christen van Joodse huizen, Ginsburg, met de voornaam Christian, maar die naam had hij natuurlijk niet van huis uit, hè? Christian. Christian David Ginsburg is een legendarische man geworden, maar aan de andere kant ook erg vergeten. Maar hij werd in zijn dagen, 19e eeuw, beschouwd als een van de grootste mannen op het gebied van Hebreeuws, de Hebreeuwse Bijbel. Hij heeft die Hebreeuwse Bijbel geproduceerd die men zelfs ook bij de Joden nu gebruikt. Als je een Hebreeuwse Bijbel hebt, een Hebreeuwse Oude Testament, is gegarandeerd die van Ginsburg. Hoewel zijn naam er meestal niet bij staat, maar het is zo. Maar de man heeft daarnaast, naast die Bijbel, ook zo'n boek geproduceerd. Een dik boek. Ik geloof dat er maar 100 exemplaren van gedrukt zijn. En daar heb ik er één van, inderdaad, ja. Dat is waarschijnlijk het kostbaarste stuk in mijn verzameling. Maar dat is een boek waarin hij ingaat op elk probleem wat zich met die tekst voordoet. Met de tekst van het Oude Testament voordoet. Dus als er een verschillende lezing is, meldt hij dat. En als er iets afwijkends is in zo'n tekst, bijvoorbeeld de schrijfwijze, dan meldt hij dat. En hij meldt gewoonlijk ook waarom dat zo is, of hoe het zo gekomen is, en waarom het fout is, of waarom het goed is, of wat dan ook maar. Kortom, dat is minstens zo ingewikkeld in de praktijk als het Grieks van het Nieuwe Testament. Dus dat beloof ik u, ik verdwaal helemaal natuurlijk vanavond, maar dat beloof ik u, als u het echt weten wil, dan zal ik wel eens nakijken wat Ginsburg hierover zegt. Ja. Maar ja, het maakt ons weinig uit, want de datering is voor ons eigenlijk niet van belang. Nauwelijks gaat erom dat die boodschap inderdaad overgebracht wordt aan Zedekia, die de laatste koning was van Juda, maar tegelijkertijd dat die boodschap overgebracht wordt aan ook de volkeren rondom, die net zo goed onder de voet zouden gelopen worden door Babel, door Nebukadnezar namelijk. Maar hou het er maar gewoon op in het begin des koninkrijks van Zedekia. Het enige bezwaar wat je kunt hebben is dat Zedekia nou eenmaal niet de zoon was van Josia, hoewel het hier wel staat, maar ook dat is een misverstand. Want Zedekia was niet de biologische, lijfelijke zoon van Josia. Dat klopt. Maar wel zijn opvolger op de troon, al zaten er dan nog 2, 3 anderen tussen. En dan heet het in de Bijbel gewoon zijn zoon. Daar is geen enkel probleem aan. Dat klopt precies. Het was zijn broer. Zedekia. Dat was de jongste broer van Josia. Heb je die nog? Maar zijn opvolger op de troon. Dat verschijnsel was ik niet van plan verder op in te gaan. Want ik meen dat we dat besproken hebben. Zo'n probleem besproken hebben. Naar aanleiding van de laatste vers van Jeremia 22. Want toen waren we daar al terecht. Toen ging het over Gonias, die kinderloos zou zijn. En toch staat er Zedekia, de zoon van Jegonia. Maar gewoon omdat hij zijn opvolger was op de troon. Hoewel het zijn oom was. Enzovoorts. Kortom, dat soort argumenten tellen niet echt aan. En daarna tot het echte verhaal natuurlijk. Want dat is voor ons in ieder geval van groter belang. Overigens, vooral, dat is een argument wat ik nog nooit heb gevonden. Maar een ander argument in verband met deze kwestie is gewoon hoofdstuk 28, vers 1. Die vind ik wel leuk en die vind ik ook doorslaggevend eigenlijk. 28, vers 1. Voorts geschiedde het in hetzelfde jaar in het begin des koninkrijks van Zedekia. Dat is dus in hetzelfde jaar in het begin des koninkrijks van Zedekia. Daar vloeit, lijkt mij toch uit voort dat 27 vers 1 dus inderdaad is in het begin van het koninkrijk van Zedekia. Sterker nog, in het vierde jaar staat erbij. En Zedekia regeerde altijd nog 11 jaar hè, bij elkaar. Goed, dan neem ik nu de draad op in 27 vers 2. Alzo zei het Heer tot mij, maak u banden en jukken en doe die aan uw hals. Dan wel aan uw nek, afhankelijk van welke kant je het zaakje bekijkt natuurlijk. Want waar het hier over gaat is jukken en banden. Banden en jukken. Ik heb het wel eens op een afbeelding gezien hoe dat gaat. Het is niet een juk van twee emmertjes water halen voor de boerin, weet u wel. Het is een juk voor een lastdier, voor een rund gewoonlijk. Binnen Bijbels kader in elk geval. En die krijgt een houten juk op zijn nek. Maar ook een onder zijn nek. Of heet dat onder zijn hals, dat weet ik niet. Maar een houten erop en een houten eronder. En die twee houten jukken worden met elkaar verbonden door banden, koorden, touwen, zeelen. Hoe die dingen maar heten mogen. Hè? Tuien. Zoiets. En vandaar dat het ook in het meervoud staat. Zo zonder meer. Dat is altijd in het meervoud. Jukken. Omdat het een set is die met elkaar verbonden wordt. En daarom jukken en banden. Er staat bovendien, doe die aan uw hals. Zodat u zich afvraagt of misschien Jeremia met zo'n juk op zijn nek rond heeft gelopen. En het antwoord is ja, dat is zeker zo, ja. Niet alleen omdat het hier staat, maar omdat het in hoofdstuk 28 nog een rol speelt. Want daar lezen wij in 28 vers 10. Toen nam de profeet Hanania, hij had een mooie naam, maar hij was een valse profeet. Toen nam de profeet Hanania het juk van de hals van de profeet Jeremia en verbrak het. Waaruit je maar weer ziet dat de man dus inderdaad zo heeft rondgelopen. Een poosje. Hoe lang weten we niet? Het was in hetzelfde jaar, staat er van. In hetzelfde jaar, in het begin des koninkrijks van Zedekia. Maar hij heeft een poosje zo rondgelopen. Dat hoeft u uiteindelijk niks te verbazen. Want profeten hadden wel eens vaker van dit soort eigenaardigheden. De manier waarop ze zich presenteerden, een outfit. Omdat het in zichzelf al een boodschap inhield. Voor het laatst kennen we dat van Johannes de Doper. In een kemelsharen mantel. En hij had springhanen enzovoorts. En gedroeg zich wat vreemd en hij zag er ook wat vreemd uit. Hoewel ik soms denk dat de man bij ons op straat helemaal niet zou opvallen. Nou, misschien op Urk, maar in Almere niet, denk ik. Nee. Om van Amsterdam dan maar te zwijgen. Maar toen maar weer. Maar er waren wel weer van die vreemde dingen. Dan heb je nog van die profeten die zich kaal schoren en weet je wat allemaal. Omdat dat in zichzelf een boodschap inhield. En zo liep Jeremia er rond met dat juk op zijn hals. Alsof hij een rund was. Maar waar het om ging is dat juk dragen en onder het juk gebracht worden. En het was de boodschap aan ieder die het maar zien kon of wilde, dat God hen onder een juk zou brengen. En zou brengen onder het juk van Nebukadnezar. En dat heet onder het juk, hè? Dat weet u. Dus maak u banden en jukken en doe die aan uw hals. En zend ze. Hij moest er dus nog meer dan alleen zijn eigen setje maken. Zend ze. Of ze passend moesten zijn voor een mens of voor een rund, weet ik niet. Maar die ene was in ieder geval op hem passend. Zend ze tot de koning van Edom, Moab, Ammon. U weet hoe we dan gaan, hè? In het oosten, de oostgrens over, helemaal zuidelijk Edom. En dan naar boven Moab. En dan Ammon. En dan nog noordelijker het hoekje om naar Tyrus. En nog noordelijker naar Sidon. Dan heb je de buurlanden gehad. Op Egypte na trouwens. Maar die was trouwens eerder toch al aan de beurt gekomen. En bovendien, Egypte is altijd een beetje moeilijk, omdat het er twee zijn, twee Egypten, twee Egyptes. En bovendien wonen we erg uitgestrekt land, ook in het verleden. Dus dat blijft altijd een beetje hangen of het er wel bij hoort of niet. Maar het wordt hier niet genoemd. Maar zend die jukken dus tot die koningen. En daar hoefde hij zelf niet ver voor te reizen. Hij kon ze gewoon meegeven met de gezanten die nou eenmaal uit die landen te Jeruzalem kwamen. Want dat is altijd zo geweest, hè. Of ze nou oorlog met elkaar hadden of niet, of ze nou vrienden waren of vijanden, er was altijd, altijd communicatie. Er was altijd verkeer van boodschappen enzovoort. Het is altijd zo geweest. Je moet toch contacten onderhouden en eventueel kunnen onderhandelen en dat soort zaken meer. Dus die gezanten die kwamen er in elk geval. En dan konden ze gewoon meegeven met deze boodschap. Namelijk, beveel die gezanten, vers 4, om aan hun heren te zeggen, zo zegt de heren der heerscharen, want de boodschap is niet voor die gezanten, maar voor die koningen uiteraard. Dat laat zich raden, want de koning wordt geacht de staat te zijn. Die heb ik van Lodewijk overgenomen. De 14e was hij. Toch een gunstig nummer, denk ik wel eens, 14. Zegt dat, ze moeten hun koningen zeggen, zo zegt Jehovah, dat is de naam van de God van Israël, der heerscharen. En ik herhaal wat ik altijd zeg als ik dat woord heerscharen tegenkom. Het houdt altijd een soort dreigement in. Zeker voor Israël. Omdat der heerscharen wil zeggen dat God niet alleen de God is van Israël, maar ook van die andere volkeren. En dat betekent dat God ook macht heeft over die andere volken en hen dus ook kan gebruiken tot zijn dienst. En dan wordt het toch bedreigend voor Israël. Pas tegen de tijd dat er sprake is van ballingschappen en oordelen van de Heer over Israël, het zij 10 of 2 stammen, dat doet er niet toe, pas dan lees je de uitdrukking Heren der Heerscharen. En als je in het Nieuwe Testament leest over hoe de zaligheid van de Joden is weggenomen en aan de heidenen gegeven worden, in de praktijk gegeven is aan de gemeente, dan gaat het ineens ook over de Heren der Heerscharen. En in Jesaja 1, of is het 2 inmiddels, maar ik citeerde, ik had hem in gedachten uit Romeinen hoofdstuk 9. Indien de Heere der Heerscharen ons geen overblijfsel gelaten had. Lees een stukje maar na, want het komt daarvoor, die uitdrukking. De Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen, die God niet alleen der Joden alleen, maar ook der heidenen. En dat het dat betekent, dat staat hierna ook, hè. Daar komen we vanzelf wel. Maar ze moesten zeggen tot hun bazen, tot hun koningen die ze vertegenwoordigden, ik heb gemaakt de aarde, maar die kent u langzamerhand ook al wel, hè? Die God van de Bijbel, is die God die hemel en aarde gemaakt heeft. De schepper van hemel en aarde en daarmee ook de machthebber daarover. Ik heb gemaakt de aarde, de mens en het vee die op de aardbodem zijn, door mijn grote kracht en door mijn uitgestrekte arm. Het woord arm heeft sowieso de betekenis van kracht in zich. Hè? En ik geef ze, die mensen, dat vee en wat het maar was, ik geef ze aan welke het recht is in mijn ogen. Hij zegt, ik maak ook zelf wel uit aan wie ik het zaakje geef. En de beslissing die hij genomen heeft is deze, vers 6. En nu ik heb al deze landen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn knecht, zelfs ook het gedierte des velds heb ik hem gegeven om hem te dienen. Het idee is gewoon dat het land als zodanig zou komen definitief onder de macht van Nebukadnezar, de buurlanden van Juda, dus uiteraard ook, want dat is wat hier natuurlijk specifiek vermeld wordt. Was dat dan niet al zo? Dan moet ik u zeggen, ja, voor een deel wel, maar niet volledig. Als het waar is, en dat denk ik, dat we hier zijn in de dagen van Zedekia, dan was Jeruzalem inmiddels al twee keer veroverd door Nebukadnezar. Eén keer bij de als resultaat de wegvoering van Daniel en zijn vrienden, weet u nog? Met de aanstelling van een koning door Nebukadnezar. En de volgende keer was 8 jaar later, in 598 voor onze jaartelling. Dat was toen het grootste deel van het volk werd weggevoerd. Misschien haal ik het straks nog even aan. Laat ik u dat nog eens een keer lezen hoe dat gegaan is. Met als resultaat dat slechts een klein deel van het volk, een tamelijk onbruikbaar deel, voor Nebukadnezar althans, was achtergebleven. En stond onder het gezag van Zedekia. En in die dagen ben je hier. Maar er was nog altijd zoiets als een Joodse staat met zelfs nog een Joodse koning. Met de strekking van deze uitspraken, deze profetie, is natuurlijk dat ook daar nog een eind aan zal gemaakt worden. Men zou kunnen denken immers dat nadat in 598 officieel de ballingschap was ingegaan, omdat het volk grotendeels, omdat het volk was weggevoerd, dat daarmee die oordelen die aangekondigd waren wel een loop hebben gehad, en dat dat dan het einde van het verhaal was, om zo te zeggen. Met als vervolg daarop wellicht dan toch dat Jeruzalem hersteld zou worden, of dat het op zijn minst hierbij zou blijven. Maar dat is niet het geval. En dat is wat hier in het bijzonder wordt aangegeven, uiteraard. Hè? En de Heer zegt, ik geef het aan Nebukadnezar, alsnog. En alle volken zullen hem en zijn zoons zoon dienen. Dat wil zeggen, dat blijft dan ook langere tijd zo. Want hier is dan toch sprake van, hangt er vanaf hoe je telt, maar er worden 3 generaties genoemd. Nebukadnezar, zoon van Nebukadnezar, kleinzoon van Nebukadnezar. Naar de mens gesproken betreft dat dan toch enige decennia. En voor wat Juda betreft weten we hoe lang het zou duren. Dat zou 70 jaar zijn. Populair gezegd maar, hè. Maar zoiets. Alle volken zullen hem en zijn zoon en zijn zoonzoon dienen, totdat ook de tijd zijns eigenen lands komen. Dan zullen zich machtige volken en grote koningen van hem doen dienen. Dat wil zeggen, ooit een keer zouden de stukken weer verzet worden en zou Babel overheerst worden, en Nebukadnezar, of wat er van zijn rijk over was, dus weer door andere volken. En het meervoud is ook wel aardig, omdat het gebeurde onder de Meden en Perzen. Dan heb je er al 2. En daarna ging het natuurlijk verder onder het Griekse Rijk van Alexander de Grote, en hoe het maar verder ging. Maar Babel zelfs zou aan de beurt komen en zou op zijn tijd alsnog ook weer veroverd worden en ondergeschikt gemaakt worden. Vers 8. En het zal geschieden, het volk en het koninkrijk, dat hem Nebukadnezar, de koning van Babel, niet zal dienen. En dat zijn hals niet zal geven onder het juk des konings van Babel. En hier wordt dus gesproken over eventueel een land, een rijk, dat zich niet overgeeft aan Babel. Want dat is altijd de optie, hè? Nou komen die legers uiteindelijk. Je hoeft er ook niet op te wachten. Je kunt ook via onderhandelingen op voorhand begrijpen waar het over gaat. En er niet op aan laten komen. Maar stel nou, daar komen die legers aan. Dan kun je altijd vrede aanbieden en je overgeven. En de Heer zegt, dat is het beste wat je doen kunt. Maar dan word je niettemin onder het juk van Babel gebracht. En als je je niet overgeeft, dan zal Babel je verteren. Dus, kies maar. Dus ik lees in weer vers 8. Het zal geschieden, het volk en het koninkrijk, dat hem, Nebukadnezar, de koning van Babel, niet zal dienen. En dat zijn hals niet zal geven onder het juk. Geïllustreerd met het juk dat zijn gezant meekrijgt naar zijn baas toe, hè? Onder het juk des konings van Babel. Over datzelfde volk zal ik, spreekt de Heere, bezoeking doen door het zwaard en door de honger en door de pestilentie, totdat ik ze zal verteerd hebben door zijn hand. De Heer zegt, dan breng ik een oordeel, dan bemoei ik me ermee, maar via de hand van Nebukadnezar. Dat wil zeggen, het gebeurt toch onder het gezag van Nebukadnezar. En dat betekent dat de Heer zelf dus ook de hand gehad heeft in de onderwerping van die buurlanden Edom, Moab, Ammon, Tyrus, Sidon aan Nebukadnezar. Daar is niettemin oorlogsgeweld aan te pas gekomen, ook voor wat Jeruzalem betreft. Maar ze waren gewaarschuwd. En niet alleen maar Juda of wat er van over was, of Jeruzalem, maar al die landen, dan wel landjes in de omgeving. En vergis je niet, het waren sterke landen, dat moest ook wel, omdat ze gelegen waren natuurlijk op een zeer strategisch punt op aarde. Dat heb ik u ook wel eens verteld, hè. Dus de doorgaande route van Azië naar Afrika, dan wel naar Egypte, komt allemaal daar langs. Hetzij door Canaan aan de westzijde van de Jordaan, hetzij door wat wij Jordanië noemen aan de oostzijde van de Jordaan. Langs de King's Highway is dat in de praktijk dan dikwijls. En dat gaat dwars door Ammon, Moab en Edom enzovoorts. Het waren belangrijke routes. En iemand die zijn macht wil vestigen, die moet noodzakelijkerwijze die routes onder controle zien te krijgen. Daar gaat het altijd over, hè? Wegen en bruggen. En spoorwegen. Toen. Maar de Heer zegt, als die vrijwillig is, als je niet zelf overgeeft, dan zorg ik ervoor. En dus, want dat is de andere kant van het verhaal. Dus, vers 9, gij lieden hoort niet. Gij lieden dan hoort niet naar uw profeten, uw waarzeggers en naar uw dromers. Ik vind dat een leuke term ertussendoor, dromers. Altijd wat naïef, hè. Dat zijn aardige mensen, dromers, maar ze zijn volstrekt naïef natuurlijk, hè. Zelfs als ze er een boek over schrijven. Maar goed. En naar uw guichelaars. Ik kom niet vaak een guichelaar tegen trouwens. Een polyfinario nog wel eens, maar een guichelaar. Een guichelaar. Een wichelaar noemen we het. Dat wil zeggen, niet een wichelroeder, maar een sterrenwichelaar heet dat. Hè? Dat is een guichelaar. Iemand die op basis van de verschijnselen aan de hemel de toekomst ben te voorspellen. Misschien is het ook breder, maar het gaat in ieder geval over toekomst voorspellen. Maar dat geldt ook voor waarzeggers en dromers en uw tovenaars. Want dat is wat de mens altijd wil weten. Tegenwoordig hoeven ze dat niet meer zo nodig te weten. In de politiek niet, geloof ik. In de economie wel. In de politiek niet meer zozeer. Daar heeft men het idee dat men die toekomst toch zelf moet maken. Dus dan hoef je niet de toekomst van tevoren te weten. Je gaat eraan bouwen, weet u wel. Vind ik, het is minstens zo goddeloos, maar vooruit. Toen maar. Maar om die toekomst gaat het. En wij weten ook dat van oudsher met name degenen die de grootste verantwoordelijkheid dragen, die verantwoordelijkheid toch wel graag delen. Dat wil zeggen, zich op de hoogte stellen van alle argumenten. En dat gebeurt dus ook via de waarzeggers, de dromers, de guichelaars, de tovenaars, de wijzen, hoe heten ze ook wel, de profeten of wie het maar waren. En die dingen, ja, ze bestaan, zeggen we dan. Het komt voor, maar in de praktijk is het of gewoon flauwekul. Maar het heeft dan toch dikwijls noodlottige consequenties. Of het is demonie. En als je weet wat echte demonen zijn, dan begrijp je ook dat je die lui beter niks kunt vragen. Want onbetrouwbaar zijn ze per definitie. Zelfs al zouden ze je de toekomst kennen en die kunnen vertellen, dan nog eens de kans groot dat ze erom liggen. Dus dat schiet niet echt op, hoor. Het is personeel van de duivel immers. In elk geval, en meer zeg ik er nu liever niet over, want ja, dat vind ik te ver buiten het vers, hè. Maar die lui waren er in overvloed. En de heer zegt, ik heb gesproken, ik heb het je verteld. En als je verstandig bent, dan luister je niet naar die lui. De welke tot u spreken, zeggende, gij zult de koning van Babel niet dienen. Want dat is dan de gedachte. En hier raak je ook in actuele discussies terecht, hè. Ik geloof dat ik dat vorige keer hier gezegd heb, dat wij van dat de overheid net had uitgevonden, ik geloof dat het Rutte was, hoor, maar ze hadden net uitgevonden in Nederland dat wij Nederlanders wat positiever moesten zijn. Want de recessie en dat het zo slecht gaat, komt omdat we te pessimistisch zijn. Het is de kwestie van oorzaak en gevolg. Ik vind het komisch. Ik vind het grappig eigenlijk, zulke dingen. We moesten optimistisch zijn. Maar u weet hoe het is. Een pessimist of iemand die ervoor doorgaat verontschuldigt zich altijd door te zeggen, ik ben een realist. Daar is ook wat voor te zeggen. Maar wat ik probeer u voor te houden is dat dit soort profetieën werden op prijs gesteld omdat ze hoopgevend zijn in zichzelf. De bedoeling van dit soort valse profetieën is dat de mensen zouden zeggen, nou ja, nee, Jeruzalem gaat niet verwoest worden, want er wordt ons verteld door waarzeggers, dromers, guichelaars, tovenaars, profeten en wie het allemaal waar. Dat weet iedereen. Wij komen niet onder het juk van Babel. En daar kan je dus nog een paar jaar lekker optimistisch mee door het leven gaan, totdat blijkt dat het toch niet waar was. Maar dan heb je toch altijd nog een paar leuke jaren gehad. Want zo werkt het dan, hè? Zo werd ook Weinreb in de tijd beschuldigd van verraad eigenlijk. In de Tweede Wereldoorlog. Hij was een Jood, maar niettemin toen maar weer. Want hij beweerde dat hij mensen kon redden van de wegvoering naar de concentratiekampen. En tegen een enige financiële vergoeding dan kon hij er dan wel voor zorgen. Dat kan niet voor iedereen, maar voor enige financiële vergoeding, zeg het heel voorzichtig, kon hij er dan voor zorgen dat je op een lijst kwam voor mensen die niet hoefden weggevoerd te worden. Enzovoorts. Er is die man later om veroordeeld na de oorlog. Maar hij verdedigde zich door te zeggen, ja, maar ik gaf die mensen toch hoop. Ze hadden ervoor betaald. Ze leefden in stellige overtuiging, nee, ons overkomt niks. En dat ging goed natuurlijk. Ze zullen nog prettig geleefd hebben misschien, totdat ze toch werden weggevoerd. En dat was het dan. Het is maar een opvatting, maar het stinkt naar politiek natuurlijk, zoiets. Hè? Het is flauwekul, het is manipulatie enzovoorts. Maar daar willen wij niet mee van doen hebben. Wij hebben van doen met de Bijbel, met het woord der waarheid enzovoorts. Dat is realisme bij uitstek. En als de Bijbel zegt, of als de Heer zegt, ik ga een oordeel brengen, en wij zeggen het na, we geloven dat, dan zijn we niet pessimistisch, maar dan zijn we echt realistisch. God heeft gesproken. Het ziet er niet best uit, heeft hij gezegd. En dat is het dan. En optimisme en pessimisme, ja, dat zijn van die oncontroleerbare emoties. Iemand heeft me uitgelegd dat het heeft van doen met bepaalde stoffen in je lichaam. Sommige mensen zijn altijd optimistisch, sommige mensen zijn altijd pessimistisch. Dat is hun aard. En ik denk ook dat het waar is, overigens. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat ze er niks aan doen kunnen. Maar het zit vaak in hun natuur, ja. Ik ben altijd enigszins jaloers op mensen die altijd vrolijk zijn. Immer fröhlich, alle Tagen Sonnenschein. Dat is een lied uit de bundel. Uit Glorieklok heb ik begrepen, heb ik van de week gehoord. Een paar dagen terug. Ik wist niet dat het daarin terecht was gekomen. Zuster Alt vertaalde liederen uit het Engels, maar uit het Duits heb ik nooit geweten. Althans, is me niet opgevallen. Maar dat maar even te zeggen. Maar sommige mensen zijn immer fröhlich. He, wat er ook gebeurt. Nou, dat vind ik wel prettig eigenlijk, als dat zou kunnen. Maar ja. Doe maar. Maar niettemin, gij lieden, hoort niet naar die lui die zeggen, gij zult de koning van Babel niet dienen. Want zij profiteren u valsheid. Zij zijn wel optimistisch, maar zij spreken valsheid. Wel optimistisch, maar het zijn leugens. En onze regering vindt dat wij optimistisch moeten zijn op grond van de leugens die ze ons verkondigen. Heb je het gevolgd of niet? Op grond van deze leugens van de valse profeten moest het volk optimistisch zijn. Nee, we zullen niet de koning van Babel dienen. Maar het waren leugens. Op grond waarvan ze optimistisch konden zijn. En ik verdenk die Rutte ervan dat wij optimistisch moeten zijn op basis van de leugens die lui ons verkondigd hebben. En nog steeds doen. Heb je dat? En verder is hij immer fröhlich, dat weet je. Dat is. Nou goed. Ach. Ja. En daarna zeg ik altijd, en toch heb ik altijd respect voor die lui die zo'n baantje hebben en ambiëren. Ik begrijp dat niet. Ik zou het niet willen, voor geen goud, nee. Zeker niet voor de balken en de norm. Maar goed. Want zij profiteren uw valsheid om u verre uit uw land te brengen en dat ik u uitstoten en gij omkomt. Dat wil zeggen, zij profiteren uw valsheid en het resultaat daarvan zal negatief zijn. Dat om u, dat wil zeggen, daarheen leidt het, hè? Het leidt er namelijk toe dat u verre uit uw land zal gebracht worden en dat ik u uitstoten uit dit land en gij omkomt. U zal dood, verderf tot gevolg hebben. Zij doen er verstandiger aan zich aan Babel, laten we zeggen, tamelijk vrijwillig te onderwerpen. Want de Heer zegt, er is geen ontkomen aan. Daarmee kunnen levens gespaard worden. In dat inzicht zelf zou je toch als positief kunnen beschouwen dan nog. In het verhaal. Maar het volk dat zijn hals zal brengen onder het juk des konings van Babel, dat wil zeggen, het volk dat zich aan Babel uitlevert en hem dienen, datzelfde zal ik in zijn land laten, spreekt de Heer. De Heer zegt, als je je vrijwillig overgeeft aan Babel, zal ik zorgen dat je niet je land uit hoeft. Dan word je wel schatplichtig, heet dat. Dat moet je betalen, je bent daar ondergeschikt. Maar je blijft gewoon waar je bent, in je eigen land. En in het andere geval, als je niet vrijwillig onderwerpt, zorg ik dat je weggevoerd wordt. Ontheemd. In het buitenland of zelfs gewoon de dood in. Want u weet, soms spreekt de Bijbel over een ver land, maar daarmee wordt soms gewoon de dood bedoeld, het dodenrijk. Het volk dat zijn hals zal brengen, vers 11 nog een keer, onder het juk des konings van Babel en hem dienen. Datzelfde zal ik in zijn land laten, spreekt de Heer, en het zal dat bouwen en daarin wonen. Dat wil zeggen, het volk blijft erin en het volk zal het land bouwen en wonen. Kortom, dan gaat het leven verder gewoon door. Al zullen de belastingen waarschijnlijk wat omhoog gaan. Maar ja, daar schrikken wij ook al niet meer van, hè, als de belastingen omhoog gaan. Toch? Nee, hoe dat nou kwam. Vandaag moest ik ook even wat kopen. En dan komt thuis met die bon. Die moest wel de boekhouding in. En dan zie ik daar staan 21% BTW. Ik heb er niet alle dagen rechtstreeks mee van doen, maar ik schrok er toch wel weer van. 21%, Peter. Dat is meer dan een vijfde. Jongen, en het heet dan niet eens crimineel, want het is legaal. Nou, het schijnt. Ongelooflijk. Geen wonder dat we hier geen last hebben van de maffia. Er valt hier niks meer te halen. Maar, kom maar. Ja, op Urk praten ze daar nog uren over door. Over dit soort dingen. Maar ja, in de rest van het land ook wel, hoor. Maar toen, maar je schrik je toch wezenloos. Wat las ik nou laatst? Oh ja, in het rampjaar 1672... in de dagen dat Nederland in oorlog was met alle buurlanden... dat wil zeggen Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen en Münster... In die dagen, in die jaren daarvoor... ging 75% tot 80% van het nationaal inkomen naar het leger... Kom daar eens om. Ze hebben het nog volgehouden ook. Dat kleine rotlandje hier. Tegen Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen. Dat zijn de Duitsers dus, hè? Zoals u begrijpt. Ze hebben het nog uitgehouden ook. Eigenaardig genoeg. Maar dat was wat anders, hè? Belasting betalen. Jongen, jongen. Nou goed. Daarna sprak ik, vanaf vers 12 is dat, sprak ik tot Zedekia. Dat wil zeggen eerst tot de buitenlandse volken. Voor zover ik weet zijn die ook eerder aan de beurt gekomen, althans grotendeels. Daarna sprak ik tot Zedekia, de koning van Juda. Dat was dus de laatste, weet u wel, de oom van Jechonia. Naar al deze woorden, zeggende... En naar al deze woorden wil zeggen, in overeenstemming met al deze woorden... want de boodschap is volstrekt identiek. Maar hierdoor kan het nog een keer herhaald worden. Er staat... Brengt uw halzen onder het juk des konings van Babel... en dient hem en zijn volk, zo zult gij leven. En bedenk dan dat dat sloeg op het laatste deel... van Juda, nadat al twee keer Jeruzalem veroverd was door Nebukadnezar... en al twee keer volk was weggevoerd... terwijl alleen nog maar iets van de lagere standen, om zo te zeggen, was overgebleven. Maar niettemin, breng uw hals onder het juk des konings van Babel... dient hem en zijn volk, zo zult gij leven. U zult zeggen, maar Zedekia en Juda waren dus dan toch al onder het gezag van Babel. Ze zeggen, ja, maar ze kwamen steeds opnieuw in opstand en Zedekia ook. Elke keer opnieuw, aangevoerd door valse profeten. Van nee, de Heer zal je redden, enzovoorts. Hè? Maar niettemin, onderwerp u, zei Zedekia. Waarom zult gij sterven, gij en uw volk... door het zwaard, door de honger en door de pestilentie... gelijk als de Heer gesproken heeft van het volk... dat de koning van Babel niet zal dienen. Hoor dan niet naar de woorden der profeten die tot u spreken... zeggende, gij zult de koning van Babel niet dienen... want zij profeteren uw valsheid. En er wordt dus volstrekt dezelfde boodschap herhaald... en nu aan de koning van Juda... Zij profiteren nu valsheid, vers 15, want ik heb ze niet gezonden. Een oud thema langzamerhand. Ik heb ze niet gezonden, spreekt de Heer, en zij profiteren valselijk in mijn naam. Nou weet u wat dat betekent. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Opdat ik u uitstootte, staat er. Hoor dan niet. Opdat ik u uitstoot en gij omkomt, gij en de profeten die u profeteren. Kortom, het land zou met zijn eigen valse profeten ten onder gaan... en de Heer zou daar hoogstpersoonlijk voor zorgen. En dan komt hetzelfde verhaal nog een keer. Ook sprak ik tot de priesteren. U ziet de instantieverschillen, we gaan een stapje lager. De priesteren, die geacht werden het volk te onderwijzen in de wegen... dan wel in de wet des Heeren... Ook sprak ik tot de priesteren en tot dit ganse volk, zeggende... Zo zegt de Heere, hoort niet naar de woorden uw profeten die u profeteren, zeggende... Ziet de vaten van het huis De zeren van de zerenhuis zullen nu haast uit Babel wedergebracht worden, want zij profiteren die valsheid. In dit laatste stuk van het hoofdstuk gaat dan specifiek over de vaten van het huis des heren en van het paleis, het huis van de koning en van Jeruzalem, die inmiddels grotendeels waren weggevoerd reeds door Nebukadnezar. Want ja, die lui die moeten ergens de oorlog van betalen. En het is altijd zo geweest dat de veroverende legers plunderen, dat weet u, dat is altijd zo geweest, we gaan er plunderen over. En dat hoort zo'n beetje bij het klassieke oorlogsrecht, want ze moeten toch betaald worden. En ze worden betaald uit de buit van de oorlog. En natuurlijk, dat gebeurt officieel. Uiteindelijk wordt de vrede getekend of wat dan ook, maar is het eind van de vijandelijkheden. En dan moet de verliezende partij betalen, logischerwijze. En gewoonlijk is dat voor een deel al gebeurd, doordat de soldaten zelf zo eigenmachtig geweest zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien. Zo werken die dingen. En dus Jeruzalem veroveren, ja, meteen betalen. Dus dan nemen ze meteen de waardevolle dingen uit Jeruzalem mee. En dat is ook inderdaad gebeurd. Daar wordt ook naar verwezen hier. Alleen het schijnt dat de profeten waren die zeggen, nee, maar het is nu bijna afgelopen. Dat duurt nu al zo lang. Sinds 606 voor onze jaartelling, zal ik maar zeggen. Eerst 8 jaar en nu zijn we alweer verder. Dus het duurt al 12 jaar ongeveer, in het 4e jaar van Zedekia. Dus dat moet nou langzamerhand wel afgelopen zijn. In werkelijkheid, na 7 jaar na dit jaar, 7 jaar hierna, zou Jeruzalem definitief veroverd en daarmee ook verwoest worden. En in plaats van dat de vaten van het huis des Heren zouden terugkeren, zou het laatste wat er van over was alsnog worden weggevoerd. Wij hadden het over de vaten van het huis des Heren. Vanaf vers 17 hoort niet naar diegenen die profiteren over die vaten van het huis des Heren, dat die spoedig zullen worden teruggebracht. Zij profiteren uw valsheid, hoort niet naar hen, maar dient de koning van Babel, zo zult gij lieden leven. Waarom zou deze stad tot woestheid worden? Maar zo zij profeten zijn en zo des Heren woord bij hen is, laat hen nu bij de Heren der Heerscharen voorbidden, opdat de vaten die in het huis des Heren en in het huis des konings van Juda en Jeruzalem zijn overgebleven, niet ook nog, alsnog, naar Babel komen. Want zo zegt de Heren der Heerscharen, van de pilaren en van de zee en van de stellingen en van het overige der vaten die in deze stad zijn overgebleven, die Nebukadnezar de koning van Babel niet heeft weggenomen, als Jechonia, de zoon van Jojakim, koning van Juda van Jeruzalem naar Babel gevankelijk wegvoerde, mitschades al de edelen van Juda en Jeruzalem. Ja, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, van de vaten die in het huis des Heren en in het huis des konings van Juda en te Jeruzalem zijn overgebleven, naar Babel zullen zij gebracht worden en al daar zullen zij zijn tot de dag toe dat ik ze bezoeken zal, spreekt de Heere. Dan zal ik ze opvoeren en zal ze wederbrengen tot deze plaats. Deze vaten waarover gesproken wordt, dat zijn gewoon gereedschappen, ornamenten of wat het maar waren. Daar heb ik nu even niet over. Maar het waren kostbaarheden. En het zijn kostbaarheden van de staat, eigenlijk. En die vervullen in de praktijk een symbolische functie. U hebt kort geleden de regalia van Nederland kunnen zien. Dat is de scepter, de kroon en de, wat het nou was, de rijksappel. Dat heet regalia. De attributen van de koning. Zij vertegenwoordigen op een of andere wijze het koningschap en daarmee het koninkrijk. Wie die dingen heeft, bezit het koninkrijk. Dat is eigenlijk het idee. Ik heb ze in de tijd Een jaar of twee geleden, geloof ik, van Schotland gezien. De regalia van Schotland. Daar is geen koningschap meer. Niet van Schotland apart, althans. En daar lag eveneens een scepter en een kroon. En ik meen een zwaard trouwens, vervolgens. En de Stone of Scone. Ja, die stone die voorheen in Londen lag. Maar dat hoort dus bij de Schotse regalia. Officieel. En daarmee natuurlijk ook van het Engelse koningshuis. Want het is één koninkrijk geworden, officieel, in de loop der tijd. Maar het zijn attributen die in zichzelf misschien waarde hebben, misschien niet. Het schijnt dat de Nederlandse kroon ook zo waardevol niet is. En dat er nogal wat valse edelstenen in zitten, heb ik begrepen, in de gauwigheid. Dat vertellen ze niet elke dag, maar het kwam nou voorbij. Maar het gaat ook maar om de symbolische functie natuurlijk. En zo is het met deze vaten uit het Huis des Heren, die in verschillende plaatsen genoemd worden. Hier worden speciaal trouwens vermeld pilaren in vers 19. Gaat over de pilaren en het gaat over de zee en over de stellingen en de overige vaten. De pilaren, dat waren er twee van koper. We hebben het er zo over. De zee, die is vermakelijk, want dat noemen wij niet een zee. Het was de variant op het koperen wasvat uit het tabernakel. Maar dan wel een beetje erg grote. Ik geloof dat die, was je niet 12 L in diameter of zoiets? Weet ik veel, zoiets. Een hele grote, die dan stond op vier voeten van koperen runderen rondom. Dus je kunt nagaan, dat is een heel grote wasbak geweest, een groot vat. En omdat het groot is en veel water in zit, heet het een zee. Ik vind het wel leuk. In Openbaring is sprake van een glazen zee. En het schijnt dat iedereen dat leest alsof de zee van glas zal zijn in de toekomst. En dat leg je dan nog naast. En de zee was niet meer. En dan hou je een glazen zee over. Ik weet niet wat je met glazen zee moet. Maar komisch. Maar je kan er niet op varen, je kan er niet in vissen. Dus misschien kan je er op rolschaatsen. Dat zou kunnen, ja. Maar het, die glazen zee die in Openbaring één of twee keer genoemd wordt, is gewoon een wasvat, hè? Een kristallen, een glazen wasvat. Overeenkomend met het koperen wasvat, waarin men zich kan reinigen en waarin men zich volmaakt kan reinigen. Daarom heet het glazen wasvat. Maar het heet daar een zee en zo wordt het woord nou eenmaal gebruikt. Niet alle talen gebruiken het woord zee op dezelfde wijze. Maar het is de koperen zee uit de dagen van de tempelbouw van Salomo. Wij vinden het een en ander daarover vermeld in 1 Koningen hoofdstuk 6. En die wil ik u toch even laten zien. 1 Koningen 7 is het trouwens inmiddels. 1 Koningen 7... Vanaf vers 15, daar gaat het over die pilaren. Want hij vormde twee koperen pilaren. De hoogte van de ene pilaar was 18 el en een draad van 12 ellen omving de andere pilaar. Ik vind het komisch, zoiets, zo'n beschrijving. Want het idee is natuurlijk dat de ene pilaar was 18 el hoog. En de andere ook. En de ene pilaar had een omtrek van 12 L. En de andere pilaar uiteraard ook. En het komische vind ik het gebruik van het woord een en ander. Maar je zou het allemaal bij elkaar op moeten tellen en begrijpen dat de twee identieke pilaren waren. Even hoog, alweer even hoog. En alle twee met dezelfde omtrek. Bovendien, hij maakte ook twee kapitelen. Hoofdstukken. Als die moeilijk is, dan wordt het kopstukken. Kapitelen. van gegoten koper om op de hoofden der pilaren te zetten. 5 ellen was de hoogte van het ene kapiteel en 5 ellen de hoogte van het andere kapiteel. Kortom, dat was nogal erg veel koper. David had nogal veel verzameld en anders Salomo vervolgens wel. Maar daar zullen we het maar verder niet over hebben. Maar het wordt als zeer kostbaar beschouwd in elk geval. En niet zo makkelijk mee te nemen, het was groot spul. Maar uiteindelijk is het meegenomen. En dat wordt ook in Jeremia 27 eigenlijk aangekondigd. We hebben het daar nog over. Verder vind je in vers 23... Verder maakte hij de gegotene zee van 10 ellen. Ik zei 12, maar dat is dus 10. Van 10 ellen was zij van haar ene rand tot haar andere rand, rondom rond, en van 5 ellen in haar hoogte. En een meetsnoer van 30 ellen omving ze rondom. Dat is dus een verschrikkelijk grote koperen wasbak. En het zou je gedacht zijn hoeveel koper daaraan zit. Kostbaar dus. En dan... Onder haar rand waren knoppen, dezelfde rondom omsingelende. 10 in een L omringende die zee rondom. 2 rijen deze knoppen waren in haar gieting gegoten. Zij stond op 12 runderen. 3 ziende naar het noorden, 3 ziende naar het westen, 3 ziende naar het zuiden en 3 ziende naar het oosten. Ik moet alleen niet concluderen dat deze runderen dus kijken konden. Hoewel het er staat, ze zagen, ze zien naar het noorden, ze zien naar het oosten. Je moet die dingen niet al te letterlijk nemen, ik wijs er maar op. En de zee was bovenop dezelfde, die stond daar dus op. En al hun achterdelen waren inwaarts. Haar dikte nu was een handbreed, haar rand als het werk van de rand eens bekers enzovoort. Kortom, allemaal koper. En dan vanaf vers 27... Hij maakte ook 10 koperen stellingen. Wat het precies was, een soort armen. Waarvoor, dat is niet echt duidelijk. Hij maakte ook 10 koperen stellingen. Van 4 ellen was de lengte ene stelling en van 4 ellen haar breedte en van 3 ellen haar hoogte. Dit was het werk der stelling. Zij hadden lijsten en de lijsten waren tussen kransen. En op de lijsten die tussen de kransen waren, waren leeuwen, runderen en gerubs. En op de kransen was een voet boven henen en onder de leeuwen en runderen bijvoegselen van uitgerekt werk. En een stelling had 4 koperen raderen en koperen platen. En naar 4 hoeken hadden schouderen. Onder het waswat waren deze gegoten schouderen terzijde van ieders bijvoegselen. Dus die stellingen, dat had iets van doen met boven het wasvat en met onder het wasvat. En het had van doen met raderen, die daarna nog een paar keer genoemd worden. Overigens, zodat ik denk dat het een soort hijswerktuigen waren om water te putten uit dat ene grote koperen wasvat. Want er waren bovendien ook losse wasvaten daarnaast die er omheen stonden. Dat staat in vers 38. Hij maakte ook 10 koperen wasvaten van 40 bad. Met TH trouwens. Die waren ook namelijk groot trouwens. En ik heb de indruk dat die stellingen, dat het constructies waren om water te op te hijsen, hoe zeggen ze zoiets, te takelen en dan in die wasbakken over te gieten. Dat zou die raderen verklaren. En bovendien dat het zaak, die stellingen worden genoemd als onder die koperen zee, maar ook als daarboven. En waarschijnlijk gewoon losse installaties die erbij stonden. Maar van kostbaar materiaal. Trouwens, wat in de Bijbel heet koper, wordt algemeen geacht brons geweest te zijn. Om de eenvoudige reden dat koper in zichzelf nauwelijks ergens toe gebruikt kan worden. Nou, je kan er elektriciteitskabels van maken. Het is lekker buigzaam en zacht. Maar juist omdat het buigzaam en zacht is, is het verder nauwelijks bruikbaar, tenzij het gemengd wordt met andere metalen. En men vermengt het met tin en dan krijgt men brons en dat is nogal stevig en hard. Heb je dat? En zwaar bovendien. Maar die maar even terzijde. Dit is de beschrijving van hoe ze goed een en ander gemaakt was. En in Jeremia 27, waar we vandaan komen, heet het de pilaren, de zee, de stellingen en het overige der vaten. Dus het gaat specifiek over die dingen die ik nou uit 1 Koningen 7 u even heb voorgehouden. En het wordt op meerdere schriftplaatsen genoemd, maar dat kunt u zelf ook wel uitvinden. Zelfde beschrijvingen. Maar waar het om gaat is dat dat spul inderdaad naar Babel gebracht wordt. Overigens, dat koperen wasvat was natuurlijk in de eerste plaats onderdeel van de inrichting van de tempel. Dat was het priesterlijke huis. Maar bovendien, die zee, die koperen zee, dat wasvat werd gebruikt voor de reiniging van de priesters alvorens ze hun dienst zouden verrichten. Dat is het voorschrift. En het wegvoeren van die dingen impliceert dus dat priesterlijke functie, althans in een tempel of wat het maar was, onmogelijk was. Ook het Nieuwe Testament leert ons trouwens dat wij eerst gereinigd moeten worden om de levende God te kunnen dienen. En daarmee wordt de functie van het wasvat feitelijk beschreven. Hebreeën 9 bijvoorbeeld. Hè? Reinigt onze harten van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Waarna reiniging en heiliging in de Bijbel ineens synoniemen geworden zijn. Wij worden geheiligd doordat wij gereinigd worden. Maar als die voorwerpen verdwijnen, wil het zeggen dat het volk daarmee onbekwaam is om het priesterschap te bedienen. Dus zijn in die zin essentiële voorwerpen. Die worden dus weggevoerd en we lezen het een en ander daarover in 2 Koningen. Eerst 2 Koningen 24. 2 Koningen 24, dat is in vers 13... Dat is nog niet de definitieve verwoesting en wegvoering. Maar een eerdere keer. Maar er staat wel bij in vers 13. Hij bracht van daaruit al de schatten van het huis des Heren en de schatten van het huis des konings. En die hiel alle gouden vaten af die Salomo, de koning van Israël, in de tempel des Heren gemaakt had. Gelijk als de Heren gesproken had. En hij voerde gans Jeruzalem weg met schades. Oh, laat me even doorlezen. Mitschades al de vorsten, de adel zeg maar, en alle strijdbare helden, 10.000 gevangenen en alle timmerlieden en smeden. Niemand werd overgelaten dan het arme volk des lands. Zo voerde hij Jojachin weg naar Babel enzovoorts. En dan staat er weer vers 16, alle kloeke mannen tot 7000 en timmerlieden en smeden tot 1000 en alle helden die ten oorlog geoefend waren, deze bracht de koning van Babel gevankelijk naar Babel. En daarna de koning van Babel maakte Matanja, Jechonia's oom, koning in plaats van hem en veranderde zijn naam in Zedekia. Dat was dus kort geleden gebeurd in Jeremia 27, want we zijn daar in de eerste jaren van Zedekia. Dus een groot deel van dit materiaal was al weggevoerd en de belangrijkste mensen van het volk waren weggevoerd. In ieder geval degene die eventuele wapenproductie zouden kunnen verzorgen. De timmerlieden en de smeden. Die in elk geval. Aan de andere kant, Nebukadnezar kon die lui goed gebruiken, uiteraard. Hè? Maar goed, dit was nog niet de laatste wegvoering. Dan hebben we hetzelfde min of meer in 2 Kronieken, hoofdstuk 36. En daar zijn we wel degelijk bij de definitieve verwoesting van Jeruzalem. De regeerperiode van Zedekia wordt beschreven vanaf vers 11. In vers 10 is sprake van het wegvoeren van de kostelijke vaten van het huis des Heren. Dezelfde gebeurtenis als waar we net over gelezen hebben. Dat was onder Jojachin. En toen werd Zedekia koning gemaakt, dat staat aan het eind van vers 10. En dan vers 11 tot en met 16 is de regeerperiode van Zedekia. En dan vanaf vers 17 de definitieve verwoesting van Jeruzalem. En dan staat er vers 18, en alle vaten van het huis Gods, de grote en de kleine, en de schatten van het huis des Heren, de schatten des konings en zijn vorsten, dit alles voerde hij naar Babel. En zij verbrandden het huis Gods en braken de muur van Jeruzalem af. en al de paleizen daarvan verbranden zij met vuur, verdervende ook alle kostelijke vaten derzelfde. Dat wil zeggen, alles wat kostbaar was, werd toen meegenomen, of het werd verbrand. Wat ze niet mee konden nemen of niet mee wilden nemen. En dat is het dreigement dus hier in Jeremia 27. Overigens lees je ook in Daniël 5. Dan ben je bij Daniël in Babel. Daar lees je ook dat de koning de vaten liet halen die uit Jeruzalem waren weggevoerd uit het huis des Heren. En hij gebruikte ze voor zijn eigen feestmaal. Zodat je ziet dat ook bij de eerste wegvoering al sprake was van dat kostbaarheden werden meegenomen. Zoals gezegd, om de strijd te betalen. Het moet op een of andere wijze rendabel zijn, nietwaar? Maar daarna lees ik u ook, dan moet ik maar even terug, geloof ik. Ja, 2 Koningen 25. 2 Koningen 2 Koningen 25, boven dat hoofdstuk staat sowieso. Nebukadnezar verwoest Jeruzalem. En de voorgaande versen gaan over inderdaad die Zedekia als de laatste koning van Juda. En in 2 Koningen 25 lezen wij in vers 13. Verder braken de Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs dus, de koperen pilaren. Want daar ging het over, hè? De pilaren, de zee en de stellingen, lazen we in Jeremia. En hier staat, verder braken de Chaldeeën de koperen pilaren die in het huis des Heren waren. En de stellingen, wat het maar geweest mogen zijn dan. En de koperen zee die in het huis des Heren was. En zij voerden het koper daarvan naar Babel. Dat wil zeggen, die dingen werden vernietigd. Want ze hadden niet belang bij de voorwerpen als zodanig, maar bij het koper. Nou ja, het was metaal en dat was in die dagen veel kostbaarder. Sowieso dan nu en zeker dit metaal. En ze namen ook de potten en de schoffelen en de gaffelen en de roosgaan, al de koperen vaten daar men de dienst mede deed. Zullen wel mooie vaten en mooie gereedschappen geweest zijn uit de tempel. En de wierookvaten, vers 15, en de sprengbekkens, geheel goud en wat geheel zilver was. De 2 pilaren, de ene zee en de stellingen die Salomo voor het huis des Heren gemaakt had. Het koper van al deze vaten was zonder gewicht. Alleen die moet je ook niet letterlijk nemen. Het is natuurlijk net het tegenovergestelde. Hè? Dat betekent dat het gewicht niet te meten was. Zonder gewicht, net als zonder getal. Dan is het zeer talrijk. En als het zonder gewicht is, dan is het bijzonder gewichtig. En dus werd het waarschijnlijk in stukken gezaagd of gehakt en meegenomen als grondstof voor het een en ander en waarschijnlijk voor die oorlogsindustrie. Later wordt in Jeremia hetzelfde ook vermeld overigens. Dat ligt erg voor de hand. Maar dat is pas in hoofdstuk 52. Jeremia 52. Daar vinden we het verslag van de inneming en verwoesting van Jeruzalem uiteindelijk. En daar lezen wij in vers 17. Verder braken de Chaldeeën de koperen pilaren die in het huis des Heren waren, en de stellingen en de koperen zee die in het huis des Heren was, en ze voerden al het koper daarvan naar Babel. En daar komen al die gereedschappen, potten, schoffelen, gaffelen, sprengbekkers, rookschalen, koperen vaten, waar men de dienst mede deed. Wierookvaten, rookschalen, kroezen, goud, zilver. En inderdaad, vers 20, de 2 pilaren, de ene zee en de 12 koperen runderen die in de plaats der stellingen waren. Koperen runden die in de plaats der stellingen waren die de koning Salomo voor het huis des Heren gemaakt had. Het betekent dus dat die stellingen inderdaad iets met het wasvat te maken hadden. En daarmee ook met die koperen runderen waar het wasvat dan eigenlijk op stond. Wat er gebeurd is met de Ark des Verbonds en het gouden Ark des Verbonds, gouden reukofferaltaar, De gouden tafel der toonbroden en de, weet je, de gouden kandelaar, dat weten wij niet. Dat wordt nergens vermeld. Er wordt hooguit nog een keer vermeld. Ik denk dat we het al gelezen hebben een keer in Jeremia. Dat die Ark des Verbonds er niet meer is. En te vrezen valt dat meteen bij de eerste keer, of bij de een van de eerste keren, meteen men die gouden voorwerpen heeft meegenomen. Dat is makkelijker en het levert meer op. Het is efficiënter. En zo'n koperen zee en al dat massieve koper, ja, dat laat je even staan, want hoe neem je dat in vredesnaam mee? Maar ja, als ze voor de derde keer komen, want zo was het natuurlijk, als ze voor de derde keer komen, weten ze wat er nog te halen valt en ze zullen erop gerekend hebben. Zo van, deze keer halen we al dat koper ook nog weg. En dat is blijkbaar gebeurd. Maar die gouden voorwerpen, daarvan weten we niet wat ermee aan de hand is. Het is tamelijk zeker, omdat we dat uit Joodse overlevering weten, dat er in de dagen van het Nieuwe Testament in de tempel in Jeruzalem geen Ark des Verbonds stond. Sommigen schrikken ervan, maar dat is echt waar. Er stond geen Ark des Verbonds, die moet al veel eerder verdwenen zijn. Er was in plaats van de Ark des Verbonds een steen. En als u mij zou vragen, dan zou ik zeggen, nou, ik denk dat die steen er nog staat en dat je die nog steeds kunt bekijken, alleen nu in die, onder die gouden koepel zogenaamd, die vergulde koepel van de Dome of the Rock, die niet voor niks heet Dome of the Rock. De rotskoepel. Het is gewoon de top van de berg. Die steen. U weet wel, je kan er omheen lopen, is nogal groot. Je kan hem niet meenemen. En daarom is hij er nog. En dat is het verhaal, hè? De Ark des Verbonds was weg. Wat zetten we ervoor in de plaats? Niks. We laten die steen staan. Er stond ook nog een gouden wierookvat. Maar het hele spul is gewoon weg. En daarna wil men ons ook wel nog wel vertellen dat met de gouden kandelaar weggevoerd is door de Romeinen. Toen die in het jaar 70 Jeruzalem verwoest hebben, waarna men suggereert dat die misschien dan ook wel al die andere gouden voorwerpen hebben weggehaald. Dan moet ik u zeggen dat dat toch een wonder is dan. Namelijk dat de spul nooit eerder is weggehaald bij al die veroveringen en verwoestingen van Jeruzalem. Maar dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar de argumentatie daarvoor vind ik zo naïef dat ik het haast niet durf te vertellen. De argumentatie is dat er staat, u weet, er staat een ark, die triomfboog van Titus staat in Rome. Hè? Nee, niet die grote, die is van Constantijn, maar er staat zo'n kleine triomfboog van Titus. En aan de binnenkant daarvan, want je kunt er onderdoor lopen, aan de binnenkant daarvan vind je wat beeldhouwwerk. En het is een herinnering, die hele triomfboog, aan de verovering van Jeruzalem onder leiding van die Titus. En je vindt erop allerlei taferelen met betrekking tot de val van Jeruzalem. En in een van die taferelen, daar zie je dan afgebeeld hoe de Romeinen een menorah, een zevenarmige kandelaar, meenemen. En hoe dat nou is, weet ik niet. Maar er zijn mensen die denken dat dat een foto is. En nog voor de uitvinding van de Photoshop. En dat daarmee dus onomstotelijk vaststaat dat de Romeinen die kandelaar hebben weggevoerd, want er staat op die afbeelding. Maar dan heb je toch niet helemaal goed begrepen, lijkt mij, hoe dat zit met die klassieke afbeeldingen. Hoe zou je nou duidelijk moeten maken in het plaatje dat het gaat om de verovering van Jeruzalem en de wegvoering van de inwoners en de buit uit Jeruzalem? Hoe maak je dat duidelijk? Ja, dan beeld je die gouden kandelaar af. Want die zevenarmige kandelaar tot vandaag wordt geacht het nationale symbool van Israël te zijn. Er staat niet voor niks ook zo'n afbeelding van pisbakken ijzer, geloof ik. Maar dat wil ik afwezen. Kan dat woord eigenlijk? Mag je niet zeggen. Ik weet niet waar het van gemaakt is, voor het gebouw van de Knesset. Achter dikke hekken En ziet er niet uit. Weinig hoopvol. Als dat een uitbeelding is van de Joodse staat, heb ik weinig hoop voor de Joodse staat overigens. Op foto's toont het aardig. Dan gaan ze er heel laag bij liggen, weet je wel. En dan... En dan kijk je zo op de foto, kijk je zo tegen die menorah op, maar hij is helemaal niet zo hoog. Toen maar weer. Maar het stelt niet zoveel voor. Maar nog steeds de uitbeelding van het nationale bestaan van een Joodse staat. Dus hoe geven die Romeinen aan dat het gaat om de verwoesting van en de verovering van de Joodse staat? Ze beelden een zevenarmige kandelaar af. That's it. Als ze die echt bij zich hadden. Ik geloof er niks van. Dit is hoe dat werkt, hoe je zulke dingen identificeert. Heb je wel eens een afbeelding van Paulus gezien? Hoe herken je die man? Toch niet omdat zijn naam op zijn voorhoofd staat. Nee, die herken je aan het zwaard dat hij bij zich heeft. Maar u denkt toch niet dat Paulus altijd een zwaard bij zich had? En toch herken je hem daaraan. En Petrus, die is makkelijker, hè? Die heeft een grote sleutel bij zich. Maar dan geloof je toch zelf niet dat hij een sleutel bij zich had. Maar in de afbeeldingen wel. En bij Mozes wordt het nog gekker, hè? Die heeft twee hoorns op zijn hoofd. Ja. Via een woordspeling zat de uitbeelding van hoe zijn aangezicht begon te stralen. Te glanzen, weet u nog? En dat woord voor glans of stralen is ook het woord voor hoorn. En dus beelden ze hem af met twee hoorntjes op zijn hoofd. Maar als je iemand tegenkomt met twee hoorntjes op zijn hoofd, is de kans het grootst dat het de duivel is. Maar goed. Ja, ik bedoel, het heeft met de realiteit niks van doen. Het is symboliek en dat zou je moeten begrijpen. Die voorwerpen waren gewoon weg en zijn verdwenen. En dat is het dan. En deze voorwerpen die hier besproken worden, zijn een uitbeelding in hoge mate van de priesterlijke identiteit van Israël. Zijnde in dit geval Juda, want het was wat er van over was rondom die tempel. En er wordt uitdrukkelijk gezegd, die zullen nu alsnog ook weggevoerd worden. En dat betekent het einde van de Israëlitische staat. Want omdat die voorwerpen dat specifiek uitbeelden, en daarom worden die voorwerpen weggevoerd. Andersom is trouwens ook gebeurd, want in het laatste vers, daar heb ik nou eigenlijk geen tijd meer voor geloof ik, nou ja, ik zal het proberen. In het laatste vers staat, naar Babel zullen zij gebracht worden en al daar zullen zij zijn tot de dag toe dat ik ze bezoeken zal, spreekt de Heer, dan zal ik ze opvoeren en zal ze wederbrengen tot deze plaats. U moet wel begrijpen dat we net gelezen hebben dat de zee en die stellingen, dat die in stukken gehaakt werden. Gebroken werden, dus die zullen ze niet letterlijk teruggebracht hebben. Maar in het algemeen, vaten uit het huis des Heren en vaten uit het huis des Konings, zoals genoemd in vers 21, zulke vaten zijn inderdaad uitdrukkelijk ook weer teruggekomen. Toen de Joden toestemming kregen om terug te keren naar Jeruzalem enzovoorts. In het eerste jaar van Kores. En je kunt dat nalezen in, ik zal het u even noemen, in Ezra hoofdstuk 1, vers 7 en vers 11. Staat het er niet bij trouwens? Nee. En in Ezra 5, vers 13 tot 15. En in Ezra 7, vers 19. Nog een keer zeggen. Ezra 1, vers 7 en 11. Ezra 5, vers 13, 14, 15. En Ezra 7, vers 19. Daar wordt melding gemaakt van dat die vaten weer opgezocht worden en dat Ezra ze meekrijgt op gezag van de koning enzovoorts. Die worden uit de magazijnen gehaald, allemaal uit de schathuizen enzovoorts. Maar die zee en die stellingen die zijn nooit teruggekomen. Want die waren vernietigd. En nu ik het er toch over heb, zeg ik dan ook maar, nou ja, als je even het belang inziet van die voorwerpen vanwege hun symbolische betekenis, en dat om die voorwerpen worden weggevoerd, het volk ook, en als het volk terugkomt, komen die voorwerpen weer terug, dan begrijpt u misschien ook het belang van de regalia zoals wij ze nu nog kennen, symbolen van koningschap enzovoort, die bij gelegenheid dan den volke getoond worden. Maar u begrijpt dan misschien ook de grond van het verhaal. Of het geschiedenis is of niet, zeg ik nu niet. Hè? Dat laat ik met opzet liggen. De grond van het verhaal, dat die beroemde zogeheten Coronation Stone, die kroningsteen, dat die inderdaad zou weggevoerd zijn door Jeremia en in Brittannië zou terechtgekomen, in Ierland en vandaar naar Schotland en vandaar naar Engeland enzovoort. Wij denken, wat moet je nou met zo'n steen? Maar ja, het gaat erom wat het ding voorstelt en welke emoties of welke beginselen, want het hoeven niet maar emoties te zijn, hè, welke beginselen daar nou eenmaal aan opgehangen worden. Dat heet gevoelswaarde, ook bij ons. En het is dan dus niet zo gek dat als een troon of een koningschap wordt overgeplaatst, dat de daarbij behorende voorwerpen mee overgeplaatst worden. Zo gaan die dingen nou eenmaal. En dat vind je allerwege terug. Waarmee ik niet wil zeggen dat het verhaal dus historisch betrouwbaar is. Maar ik wil alleen zeggen dat het idee als zodanig wel degelijk historisch betrouwbaar is. Of het uitgevoerd is, weet ik niet. En dan heb je nog al die andere discussies over of die steen wel dezelfde steen is en of ze niet verwisseld is onderweg. En dan zeg ik, ja, dat is het laatste waar ik aan denk. En dat doet er ook eigenlijk helemaal niet toe. Omdat het niet om het ding zelf gaat, maar om wat het voorstelt. En om die reden heeft het waarde en wordt het de volken getoond en worden de rechten aan ontleend enzovoorts. En dat is ook het belang van dit schriftgedeelte. Deze voorwerpen zullen verdwijnen. Dus de laatste uitbeelding van wie Israël is en wat het volk eigenlijk voor een soort volk is, namelijk een priesterlijk volk, maar het zou verdwijnen. En het zou net als het volk zelf in Babel zijn en gebracht worden onder de heerschappij van Nebukadnezar. Waarover ook het volgende hoofdstuk gaat. Dus dat is mooi, daar kunnen we dan in het najaar de raad weer bij opnemen. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor dat woord dat we ook vanavond in ons midden mochten hebben. Dat woord dat ons spreekt over zaken die wij niet zelf kunnen waarnemen of onderzoeken, maar die u ons openbaart. Opdat we zouden weten wie u bent. En opdat we zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn. Opdat we kennis zouden hebben van het werk dat u doet in verleden, heden en toekomst. En daarmee u zouden leren kennen als een betrouwbaar God, een rechtvaardig God, maar ook een genadig en barmhartig God. En we danken u dat we uw beloften hebben, dat wanneer wij ons aan u toevertrouwen, dat u dan voor ons zorgt. En wanneer wij onze oren tot u neigen om te horen naar uw woord en naar uw wegen, opdat we die zouden wandelen, dat u dan met ons meegaat en ons de mogelijkheden, de kracht geeft om inderdaad de loopbaan te lopen die u ook ons hebt voorgesteld. Wij zeggen u dank dat we daardoor inderdaad weliswaar vervreemden van deze duistere en onwetende wereld die dat woord afwijst. Maar aan de andere kant juist en vooral verbonden worden met u en mogen opwassen in geloof, in genade, in kennis en veranderd mogen worden naar uw beeld, want dat is toch waartoe u ons geroepen hebt. Wij danken u daarom dat we over alle omstandigheden heen vooruit mogen zien naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben, van hoe lang geleden dat ook geweest mogen zijn. En daarom danken we u dat uw woord nog steeds actueel is. Ons spreekt ook over deze tegenwoordige tijd en over onze levens. En dat wij daarom met des te meer vertrouwen onszelf aan u mogen overgeven, opdat uw kracht in onze zwakheid zal worden volbracht. Wees u dan ons nabij, ook in de komende maanden. Richt u ons oog op u en boven alles verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil en uit genade. Amen.